Amen.
Dank je. Ja, goedemorgen iedereen. Kan iedereen mij goed verstaan?
Ja. Mooi.
Het is weer een poosje geleden dat we hier zijn. Ik geloof het anderhalf jaar geleden dat we hier ook mochten zijn. Ik heb het al wat verteld, maar er zijn vast nieuwe mensen bij. Mijn naam is Hans en mijn vrouw heet Ada. We hebben twee kinderen, David en Esther, zitten achterin. Dus het is altijd fijn als zij er ook bij zijn. Het is een stralende dag. Ik zal nog even kort iets vertellen. We hebben een stichting voor evangelisatie. Wat wij doen is evangeliseren, training geven over evangelisatie, maar ook gewone spreekbeurten over allerlei onderwerpen. En we leven echt in een tijd waar evangelisatie heel hard nodig is. Jullie zullen misschien wel bezig zijn, ook met evangelisatie. Ik zag al alle materiaal liggen achterin, heel mooi dat jullie dat ook hebben. Maar evangelisatie is een dringende noodzaak. Er gaan er maar zo'n 5% gaat naar de kerk in Nederland. En je ziet gewoon dat kerken nog steeds leeglopen, wat heel triest is. Dus een van de dingen die we moeten doen, wat eigenlijk een speerpunt van iedere gemeente moet zijn, dat is evangelisatie. En ik hoop vanmorgen ook een stukje inspiratie weer te geven voor evangelisatie. En ik wil beginnen met een filmpje. Dat filmpje stelt eigenlijk het lichaam van Christus voor. En dat is een boot die vaart uit, daar gaat het over. En de boot heeft de opdracht om drenkelingen te redden. Maar we zien op de boot is het kerk zijn belangrijker dan het redden van drenkelingen. En dan gaan maar heel weinig mensen de reddingsboten in om die drenkelingen te redden. En dan gaan maar heel weinig mensen erop uit om het verlorene te redden. Het is eigenlijk een beetje een wakkerschudder, maar het is best een indringend filmpje. Het komt bij Reinhard Bonke vandaan. Wie heeft zelfs van Reinhard Bonke gehoord? Een aantal mensen. Hij is oud en hij is ziek, maar hij heeft echt miljoenen mensen bereikt met het evangelie in Afrika en andere landen. Een geweldige evangelist. En daar komt het filmpje vandaan. Ik heb toestemming van Christ for All Nations om dat filmpje ook hier in gemeente te laten zien. Maar kijk ernaar en misschien kan het iets bij jezelf wakker schudden. Het gebed van de zuster was net van wek ons op. Dat het ook het filmpje een stukje mag bijdragen tot het opwekken van onszelf. Dat hebben we iedere keer weer nodig. We hebben inspiratie nodig. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Evangelisatie is ook niet altijd makkelijk. Je hebt vrijmoedigheid nodig om te evangeliseren. Het is vaak een spanningsveld van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Maar ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ik ga er zo over spreken. Maar laten we beginnen met het kijken naar dit filmpje. Ja, herkent u iets? Ziet u iets in het filmpje? Herkent u iets? Ziet u iets herkenbaars? Met dat we, ja, de kerk is geen plezierjacht, maar een reddingsboot eigenlijk. Wat zielen hoort te redden. Dat is eigenlijk de boodschap van het filmpje. Heel mooi verfilmd. Nou, we weten dat in Marcus 16 heel duidelijk de opdracht staat. Dat Jezus zegt tot zijn apostelen. En hij zei tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie. Aan de ganse schepping, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En ja, iedereen moet de kans hebben om zich te bekeren. En daarom hebben we de opdracht om het evangelie te verspreiden in de wereld. En gelukkig gebeurt dat. Ik heb zelf jaren voor Open Doors gewerkt. En daar zien we ook dat een kerk die vervolgd wordt, toch het evangelie verspreidt. In China, zelfs in Noord-Korea, het land wat het meest moeilijke land is van de wereld. Waar christenen enorme prijs betalen, waar christenen in concentratiekampen zitten. En toch zijn ze bereid om daar het evangelie te verkondigen. En ze weten gewoon dat het hun leven kan kosten. En dan denk je, ja, hier in het Westen, we hebben vrijheid. Maar in hoeverre benutten we die vrijheid om echt het evangelie te verkondigen? En ja, het evangelie verkondigen is geen gemakkelijke opdracht. En daarom hebben we de kracht en de hulp van de Heilige Geest nodig. En ja, het heeft Jezus alles gekost. Hij heeft ons gered. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft het evangelie verkondigd. Hij heeft zijn leven gegeven. En ja, wat mag het ons kosten? Zijn we ook bereid daarvoor een prijs te betalen? En het is zo, als we niet zaaien, dan kunnen we ook niet oogsten. Dat is heel duidelijk, dat is een wet. Als een boer zijn zaad niet in de grond zaait, zal hij nooit het koren kunnen binnenhalen. Dus als we niet evangeliseren, kunnen we nooit een oogst binnenhalen. Dus het is gewoon een wetmatigheid. En zo is ook binnen het Koninkrijk van God. We horen in geloof de wetten voor de oogst te volgen, dus het zaaien. En we zaaien ons zaad in vertrouwen om ons heen. En we wachten tot God de wasdom geeft. En dat gebeurt altijd niet gelijk. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb vroeger in de hulpverlening gewerkt. Dat ik bij een psychiater was en die moest niks van de evangelie hebben. Maar ik heb hem toch een keer een traktaat gegeven. En jaren later werd hij ziek. Is hij ook overleden. Maar toen hij dus ziek werd, toen pakte hij dat traktaat. Dat had hij bewaard, dat was heel apart. En waarschijnlijk is dat traktaat zijn redding geworden. Want voordat hij stierf, heb ik hem nog gesproken. En toen zei die Hans van, ja, je wordt zomaar niet zalig. Er moet iets met je gebeuren. En ik heb een goed gesprek met hem gehad. En zover ik weet is hij naar de Heer gegaan. Maar als ik nooit gezaaid had, had hij nooit de mogelijkheid gehad om die keuze te maken. Dus we zien gewoon hoe zaaien heel erg belangrijk is. Al is maar gewoon door een traktaat te geven. Dus dat zaaien en oogst, dat is gewoon een wet. En die zullen we moeten volgen om ja, oogst binnen te halen. En Paulus zegt heel duidelijk in 1 Korinthe 3 van ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Dus we moeten planten, we moeten begieten en God zal de wasdom geven. Nou, misschien zijn we, Westen is geen makkelijk gebied, Europa is geen makkelijk terrein, maar als we het niet doen, dan komt er ook niks naar boven, dan zal er ook niks gebeuren. En we hebben de Heilige Geest nodig, we hebben het vanmorgen veel gehad, ook in de gebeden over de Heilige Geest. Maar we hebben die kracht van de Heilige Geest nodig, moeten we beseffen, ook met evangeliseren. En als we ook lezen in de Bijbel in Lucas 24, vers 46 tot en met 49, daar staat ook dat die belofte gegeven is. In Lucas 24, 26 tot en met 49, daar staat... En hij zeide, Jezus zeide tot hen, aldus dat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken. Ja, dat geldt ook voor ons. Te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met krachten uit den hoge. Nou, we weten inmiddels dat de Heilige Geest is uitgestort. Ze begonnen in tongen te spreken. Er waren wonderen en tekenen. En met een enorme gang ging dat eigenlijk, werd dat evangelie verspreid over de wereld. Omdat mensen gewoon echt durfden uitstappen in de kracht van de Heilige Geest. En er waren wonderen en tekenen. Mensen hoefden de schaduw van Petrus hoeft alleen maar op bepaalde mensen te vallen en ze genazen al. En ook bij Paulus zien we geweldige wonderen en tekenen. En ja, die Heilige Geest die is er. En onze taak is om hem aan te boren. Om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Om durf te hebben. Om uit te stappen in geloof. En gewoon mensen aan te spreken met het evangelie. Van de week toen waren we aan het evangeliseren in een winkelcentrum in Lelystad. En dat is altijd een mooie tijd. Als ik terugkijk, dan was het ook weer van de week, gewoon op een middag, een geweldige tijd. Ik kwam allerlei mensen tegen. Ik sprak een moslimvrouw die helemaal open was voor de evangelie, die gewoon luisterde. En die ik gewoon uitlegde van, jullie geloven wel in God, jullie geloven in Allah. Maar jullie geloven niet in Jezus. Hè? Alleen Jezus kan jullie redden, kan je redden van de dood, omdat zijn bloed gevloeid heeft voor onze zonden. Een moment kan je echt niet vrijpleiten op de dag van het oordeel. Dat kan alleen Jezus. En ik had een traktaat met heel duidelijk een tekeningetje erin. Wat het ook heel mooi duidelijk maakte met een kloof tussen God en de mens. En dat alleen dat kruis, wat dan later in een tekeningetje verschijnt, mensen kan redden. En ze begrepen het. En dat is saai en je weet niet wat dat doet. En ze kan het naar zich neerleggen, maar ze kan er ook over na gaan denken. De Heilige Geest kan ook in haar hart werken. Dat er een vonkje overgaat en dat ze denkt, verdraaid, ja, dit is het echt, dit heb ik gewoon nodig. En dat is het saaie. En even later kwam er een echtpaar aan met een ongelukkige vrouw erbij, of een bleek een echtpaar te zijn uit Egypte. En een dochter die wat geestelijk gehandicapt was. En die man die bleek een rechter te zijn uit Alexandrië. En ik ging zo met hem in gesprek. En ik zeg tegen hem, weet u dat er ook christenen vervolgd worden in Egypte? Oh, dat is helemaal niet waar, zegt hij. Allemaal onzin, het zijn maar verhalen. Nou, ik zeg, het levende bewijs staat voor u, want een aantal jaren heb ik evangelisatie gedaan in Egypte en ik werd gearresteerd. Ik heb gevangen gezeten. En hij was helemaal verontwaardigd. En hij zei, waar is dat geweest? En geef me de gegevens, want ik ga zorgen dat je een schadevergoeding krijgt. Dat was wel heel apart. En hij werd echt boos, hij meende het. En ik zeg, nee, ik hoef helemaal geen schadevergoeding. Maar ik wil graag dat moslims Jezus leren kennen. Dat is mijn wens. Hij deed helemaal niet raar. Maar op een gegeven moment kwam ik op het punt van Jezus. Hij zei, ja, dat is allemaal niet nodig. Maar toch heb ik het evangelie aan hem uitgelegd. En hij snapte het. En ik zeg, ik hoop echt voordat u sterft, dat u toch die keus voor Jezus maakt. Dat u mag zien dat Jezus echt de Zoon van God is. En want u kunt anders niet de hemel in. Ik zeg het ook rechtstreeks. Ik zeg, je kunt zo de hemel niet in. Je hebt een advocaat nodig die voor je zonde is gestorven, anders gaat dat niet. Maar wat een prachtige middag. Maar als je niet uitgaat, dan gebeuren deze dingen niet. Dan ontmoet je mensen niet. Maar het kan ook gewoon in het dagelijks leven. In je werk of als je boodschappen doet. Ik heb altijd een traktaat bij me, dat ik mensen een traktaat kan geven. Het kan ook op een hele eenvoudige manier. Als ik bijvoorbeeld in een supermarkt ben en ik weet niet waar de macaroni staat, ik noem maar wat, en dan vraag ik even aan een verkoper, kun je me even de macaroni aanwijzen, dan loopt hij met me mee. En dan wijst hij de macaroni aan. En dan zeg ik, bedankt, ik heb wat voor je voor de moeite. En dan geef ik hem een traktaat. En heel vaak ontstaat er dan ook een gesprek. Wat is dat? En dan leg ik het uit. En dat is een hele eenvoudige manier van evangeliseren. Alleen je moet het gewoon durven. Je moet het gewoon doen. We moeten gewoon inzien dat mensen God nodig hebben. En dat ze anders verloren gaan. De Bijbel is heel zwart-wit. Er is geen tussenweg. De Bijbel leert er is een hemel en een hel. En niet alle wegen gaan naar Rome. Dus mensen zullen echt een keus moeten maken om behouden te worden. En als we dat niet doen, dan blijven we in gebreken. Maar we kunnen dit niet alleen. En daarom staat er ook in Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Daar zien we ook dat we het zonder de kracht van de Heilige Geest niet kunnen. Als we uitgaan, als we dat verlangen hebben om mensen te bereiken, dan hebben we die kracht van de Heilige Geest nodig, want anders kunnen we het niet. En in Handelingen 1 vers 8, dan zegt Jezus ook, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dus als we dit verlangen hebben, als we dit willen, als we zeggen, nou Heer, ik wil dit, ik wil vandaag mensen op mijn pad sturen, dan zullen we ook moeten bidden om de kracht van de Heilige Geest. Want Jezus zegt heel duidelijk, zonder mij kun je niets doen. Maar als we ons overgeven en we vragen om die kracht, dan zullen we merken dat God mensen op een pad gaat geven. Dat je op een gegeven moment iemand tegenkomt, dat je een opening krijgt om dat evangelie te delen met iemand. Maar we moeten durven uitstappen, we moeten de God om vragen, want anders lukt het niet. En de Heer Jezus had zelf ook die kracht nodig. De kracht van God, de kracht van de Heilige Geest. Want zonder die kracht kon hij ook niks doen. En er staat in Jesaja 61, vers 1 tot en met 4. Er wordt al voorspeld van de komst van de Heer Jezus. Dat er staat van de Geest des Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart en om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebonden opening der gevangenis. Dat was de roeping van Jezus. Jezus was geroepen om het verlorene te redden. Daar kwam hij voor. Jezus heeft een leven geleefd dat erop gericht was om het verlorene te redden. En dat is ook onze opdracht. We hebben dezelfde opdracht als Jezus. Om als we zelf gered zijn, om het verlorene te redden. Ik zeg altijd, je bent gered om ook weer anderen te redden. Dat is de bedoeling. En de apostel Paulus is ook zo Ja, heel zo zwart-wit, hè. Hij zegt, verkondig het woord, gelegen of ongelegen, en doe dit, wees ermee bezig. Nou, wat is belangrijk om dit te willen? En ja, ik weet dat de ene persoon is, de andere niet. Eén is meer introvert dan de andere. Maar ik denk dat we allemaal die roeping hebben om het evangelie te verkondigen. Op onze eigen manier, met onze eigen talent, hè, met onze eigen mogelijkheden. Niet iedereen is een Reinhard Bonke of een Billy Graham, noem maar op. Maar ik denk dat we allemaal iets kunnen doen. Hè, al begint het maar met bidden voor de buurman. We hadden bijvoorbeeld een buurman die was seksverslaafd. Die liet prostituees bij zich thuis komen. En ja, daar kom je niet gelijk achter. Maar langzamerhand komt dat los. En we nodigden hem eens uit voor een kop koffie. En toen kwam dat hele probleemgebied kwam eruit. Hij was ook helemaal niet gelukkig. Maar we hebben hem ook over de liefde van Jezus verteld. En op een gegeven moment zag hij het ook in. Dat hij God nodig had. Dat hij, ja, waarmee hij bezig was, dat het ook niet goed was. Op een gegeven moment heeft hij zijn zonde beleden. En heeft de keuze voor Jezus gemaakt. Als wij ons niet uitstrekken naar zo iemand en hem niet vertellen over de liefde van God, en dan kan hij ook die keus niet maken. En zo zijn er heel veel voorbeelden die ik heb mogen meemaken. Dat is heel mooi. Er was ook een keer bij ons in de buurt. Daar kwamen nieuwe mensen wonen. Leek allemaal heel stoer. Die man had 3 motoren en een jeep. En dat ging een tijdje goed. Ik dacht, laat me even rusten. En op een gegeven moment komt hij voorbij in een rolstoel. Nou, ik dacht, wat is er met die man gebeurd? En nou, ik wacht het even af. En een paar dagen later komt hij weer voorbij in de rolstoel. En ik spreek hem aan. Ik zeg, wat is er met u aan de hand? U was toch fit en reed de motor in de jeep. En nu zit hij in een rolstoel. Wat is er gebeurd? Nou, hij zegt, ik heb allerlei kwalen. Ik heb suikerziekte. Ik heb last van mijn nieren. Ja, dat is van kwaad tot erger gegaan. Maar goed, hij vertelde ook dat hij vroeger gelovig was. Hij was een pinksterman, helemaal teruggevallen, gescheiden, helemaal de wereld ingegaan. Hij leefde nu samen met een vriendin. En maar hij was lichamelijk was hij heel sterk achteruit gegaan. Nou, wat heb ik toen gegaan? Wat heb ik toen gedaan? Ik heb met hem gesproken. Niets gepusht, maar ik heb een blad van Jan Zijlstra gegeven. Nou, wie kent er allemaal Jan Zijlstra hier? Hele hoop vingers de lucht in. Nou, ik heb het even losgelaten. Hij is dat blad gaan lezen. En een week later kwam hij weer voorbij in de rolstoel. En ik sprak hem weer aan. Ik zeg, het blad nog gelezen? Ja, hij zegt, die prachtig blad. Mooie genezingen. Ik zeg, zou het niks voor u zijn om eens zo'n dienst mee te maken? Ja, dat wilde hij wel. En wij wonen in Emmeloord en Jan Zijlstra was in Almere. En ik heb hem meegenomen naar Jan Zijlstra. Maar ja, het eerste wat Jan Zijlstra zei, van, dat was profetisch denk ik. Man, je bent helemaal in zonde gevallen. Hè? Wel heel triest. Maar hij gaf alles toe. Hij beaamde alles. En Jan Zijlstra heeft voor hem gebeden. Maar hij is niet genezen. Maar hij heeft wel een nieuwe toewijding gemaakt aan God. En dat was heel mooi. En we hebben gezorgd dat hij in een gemeente kwam in Emmeloord. En hij was erg ziek. Hij is niet genezen. Maar hij is tot zijn dood toe in die gemeente gebleven. En de gemeente was heel erg blij met hem, want hij was toegewijd. De mensen had goed contact met de mensen. En dan zie je ook van, ja, al genees je niet, maar je bekeert je en je maakt een nieuwe toewijding dat God genadig is. Want we vertrouwen erop, hij is overleden, dat hij nu bij de Heer is. En ja, en daar heb je aan mee mogen werken. Dat zijn niet je eigen werken, dat is niet je eigen knapheid of weet ik veel wat. Maar het is gewoon de gehoorzaamheid aan God om het verloren te willen redden. Om bewogen te zijn met mensen en je uit te strekken naar het verlorene. En dat is wat Jezus wil dat we doen. Het is heel belangrijk dat we kerk zijn, dat we het goed hebben met elkaar. Maar het uitstrekken naar het verlorene is ook belangrijk en dat hoort erbij. En daar horen wij eigenlijk allemaal mee bezig te zijn. En daarom zegt Paulus ook over gebed. He, willen we iets bereiken, dan zullen we moeten bidden. In Colossenzen 4, vers 2 tot en met 3. Daar staat ook zo mooi van. Volhard in het gebed. En wees daarbij waakzaam en bid. Tevens voor ons dat God een deur opene. Om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille waarvan ik gevangen zit. He, dus bidden dat de deuren geopend worden om te volharden, om te zoeken naar het verlorene. En Paulus, hij vraagt van dat God een deur voor ons openen. He, de deuren gaan niet vanzelf openen. Je moet ook bidden dat God mensen op je pad stuurt, dat God je de vrijmoedigheid geeft, want die vrijmoedigheid ontbreekt vaak. Ik heb het ook nog wel eens van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Zal ik iemand aanspreken of zal ik iemand niet aanspreken? Maar dan vertrouw ik op de Heilige Geest, dat hij me de kracht geeft en de vrijmoedigheid om iemand aan te spreken. Maar het is altijd een uitstappen in geloof. Maar als we niet afgestemd zijn op God en niet bidden, hè, en niet dat verlangen hebben, dan zal het ook niet gebeuren. En ik weet van Charles Finney. Wie heeft er wel eens van Charles Finney gehoord? Charles Finney was een opwekkingsprediker. En die heeft ongeveer 500.000 mensen in Amerika en Engeland tot Heer mogen leiden. Het was echt opwekking. Maar hij was heel veel met gebed bezig. En hij zegt over het gebed, zegt hij het volgende. Hij zegt, en over evangelisatie. Hij zegt, velen hebben ijverig het evangelie gepredikt om mensen tot een ommekeer te bewegen, maar hebben daarbij te weinig nadruk gelegd op het gebed. Ze hebben ijverig gepredikt, met individuen gesproken en traktaten uitgedeeld, maar tot hun verbazing met weinig succes. De reden waarom ze niet meer konden uitrichten was dat ze het andere hulpmiddel, een vurig gebed, verwaarloosden. Ze vergaten dat de waarheid nooit zijn effect kan hebben zonder de geest van God. Onze zuster had het net over opwekking en het gebed. Maar ook voor opwekking is een gebed nodig. Als we onszelf willen opwekken, als we willen dat we meer van Gods geest ontvangen, zullen we moeten bidden. En het belangrijke is het vurig gebed. Dat we echt bidden voor meer van Gods geest, meer van zijn kracht, meer om vrijmoedigheid, meer om, ze had het ook over boldness. Boldness, dat is, boldness. Wie kan even de goede vertaling geven? Stoutmoedigheid, heel goed. Dus we hebben die boldness nodig, die stoutmoedigheid, om het evangelie te verkondigen. Want van nature hebben we het niet. Paulus ging ook vaak met vrees en beven, ging die ergens naartoe. Maar hij vertrouwde op de kracht van God. Hij bad, van zichzelf had hij niet. Maar door het gebed van de anderen om hem heen, had hij wel die kracht van de Heilige Geest. En die hebben we nodig. Nou, wat is, als we evangeliseren, wat komen we dan veel tegen? Dat merk ik gewoon. Wat we veel tegenkomen, dat zijn bolwerken. Nou, wie zou eens een bolwerk kunnen noemen? Wat je tegenkomt als je evangeliseert? Onverschilligheid, ja. Afwijzing, ja. Angst, ook een hele goeie. Ik denk dat angst ons heel vaak weerhoudt van het getuigen zijn. Gezichtsverlies. Denken dat de mensen je niet meer aardig vinden. Wat hebben we nog meer? Gebrek aan geloof, ja. Maar ook bijvoorbeeld de evolutieleer. Dat is ook een bolwerk. Dus er zijn heel veel bolwerken die je tegenkomt. En dan zegt Paulus ook, als we daarmee bezig zijn met die evangelisatie in 2 Korinthe 10 vers 3 tot en met 6. Ook die seksverslaving bijvoorbeeld van die buurman, dat is ook een bolwerk. Dat moet je, als dat ertussen zit, dat moet afgebroken worden. Dat zit tussen jou en God. Dat is onreinheid, dat hoort er niet te zijn. Dus daar moet je ook aan werken. Dus er zijn heel veel bolwerken. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 6. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Het wordt vergeleken met een veldtocht. De tocht van een soldaat. We zijn eigenlijk soldaten voor Christus. En we zitten in een strijd. En er is een geweldige strijd gaande. Als we de geestelijke wereld zouden zien, zouden we schrikken van de demonen en de engelen die met elkaar in gevecht zijn. Er is een enorme strijd bezig. Alleen we beseffen het niet. Maar het is wel zo, als je uitstapt, dan ga je iets merken van die strijd. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig tot het slechte van bolwerken, zodat wij de redenering en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Dus als je evangeliseert, kom je bolwerken tegen. En die moet je ook weer leggen, in zoverre dat kan. Net zoals met die rechter uit Alexandrië, dan liet ik hem ook zien dat je echt Jezus nodig hebt om in de hemel te komen. Ik zeg, we doen allemaal verkeerde dingen. En een rechter kan dat, wie kan het beter weten dan een rechter, dat een mens geneigd is tot zondigen, tot verkeerde dingen doen. Een rechter heeft er heel goed inzicht in. En ik zeg ook, alle van nature doen we allemaal dingen die verkeerd zijn. En dat zit tussen God en ons in. En door al die dingen, door die zondige natuur, kunnen we niet naar de hemel. Maar God heeft zijn Zoon gegeven uit liefde voor ons, dat hij voor ons zou sterven aan het kruis, dat zijn bloed zou vloeien, dat wij naar de hemel kunnen. En dat legde ik hem uit. En dat ik probeer dat slechte van het bolwerk, dat je op eigen kracht in de hemel kan komen, probeer ik te slechten en te laten zien. En zo kom je allerlei bolwerken tegen, die je moet slechten. Dus we hebben echt die stoutmoedigheid nodig om ook dat te durven zeggen. Als iemand ook seksverslaafd is, om te zeggen, ja, dat is niet goed. Dat zit tussen jou en God in. En dat moet je belijden. Daarom is de Bijbel ook een oproep van bekering tot geloof. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat is eigenlijk de volgorde. Mensen moeten zien dat ze God nodig hebben. Dat ze een verlosser nodig hebben. Dat ze zich moeten bekeren. En van daaruit zal een bekering ook veel effectiever zijn om dan maar even te zeggen, ja, neem Jezus aan, alles is goed. Het is niks meer anders, dat is niet waar, dat is een leugen. Mensen moeten zich bekeren van hun zonde en dan kun je in het reine komen met God. Nou, ik zei het al, daar hebben we de geest van de Heer bij nodig. En van de Heer Jezus, ik heb het al laten zien, dat hij de geest van God had, dat Jezus het evangelie predikte. De zieke genas, hij dreef de boze geesten uit. En velen kwamen tot geloof onder zijn bediening. Jezus was de beste evangelist die er was. Als we een voorbeeld willen hebben van een evangelist, laten we naar Jezus kijken. Want hij heeft een geweldig voorbeeld gegeven. Hoe hij met de mensen omging, hoe hij genadig was. Jezus was genadig, maar hij was ook rechtvaardig. Die twee zaten bij elkaar. Hij zei ook altijd van, als iemand tegen bijvoorbeeld die overspelige vrouw, dan zei hij van, ik veroordeel je niet, maar zondig niet weer. Die genade was er ook, maar ook die oproep om niet meer te zondigen. Dat hoort bij elkaar. Dat moeten we ook aan mensen durven vertellen. We leven in een tijd van secularisatie, waar alles moet kunnen. Maar onze boodschap is dat we een rechtvaardig God hebben die de zonde haat. En dat gaat niet samen. Dus dat is belangrijk. Nou, wij kunnen ook vervuld zijn met de Heilige Geest. En we moeten, net als de apostelen in die dagen, God zoeken om vervuld te worden met die geest. Daar moeten we mee bezig zijn. We moeten meer op Jezus gaan lijken en hem en ons gaan gedragen als Jezus. En dan is die geweldige waarheid daar, in Jesaja 53 vers 5. En daar mogen we ook op staan. In Jesaja 53 vers 5 lezen we, maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Als we evangeliseren mogen we ook op zieken de handen leggen, dat is ook de opdracht. Wij doen dat ook regelmatig. En dan mogen we kijken wat God doet. God is soeverein, we kunnen hem niet dwingen. Maar er staat ook, op zieken zullen jullie de handen leggen en ze zullen genezen. Ik zie niet veel genezingen nog, maar ik wil erin volharden. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen die in het begin helemaal geen genezing zagen, maar toch gingen volharden daarin. En op een gegeven moment kwamen de genezingen. Dus ik wil er ook in volharden. Dus als je bidt voor een zieke, laat je niet ontmoedigen als er niets gebeurt, maar volhard en ga door. Ik weet van Reinhard Bonke, waar we net het filmpje van hebben gezien, dat hij heeft gezegd, nou, als ik voor 10 zieken heb gebeden en er gebeurt niks, dan ga ik gewoon naar de 11e. Ik ga gewoon door. En ik wil erin volharden. Nou, er is een belangrijk verband tussen de werking van de Heilige Geest en een rechtvaardig leven. Ik denk als we echt de kracht willen hebben van de Heilige Geest, We zullen ook rechtvaardig moeten leven. We zullen ons naar uit moeten strekken. En misschien allemaal tekort, ik ook. Maar ik moet dat beleiden. Ik moet God vragen, Heer, vergeef mijn zonde en help me om dingen beter te doen. Dat kan in allerlei situaties zijn. Maar ik geloof dat we, als we dat doen, dat dan de Heilige Geest veel beter door ons heen kan stromen. Ik denk ook aan, dat is een extreem voorbeeld, maar Ananias en Safira. Ze waren gewoon aan het liegen en ze vielen dood op de grond. Maar het laat iets zien van de heiligheid van God. God is liefde, maar is ook heilig. En er staat zelfs in de Bijbel, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dus we zullen ons moeten uitstrekken naar die weg van heiligmaking. Want God is heilig en hij is liefde. En dan zegt Paulus ook, doet hij zo'n duidelijke oproep in 2 Korinthe 7 vers 1. Daar staat, daar we nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Dat is heel duidelijk die oproep. Laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. En dan zien we ook dat in Galaten 5, vers 22 tot en met 24. En dat staat ook zo mooi. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoorde, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Daar zien we dat we ons die oude mens moeten kruisigen. We moeten Gods wil voorop zetten, ook met de evangelisatie. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? We moeten ons leven in lijn brengen met Gods woord. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat gaat ook om evangelisatie. Gehoorzaam zijn aan het woord van God. En doen wat God van ons vraagt. Dat is eigenlijk de opdracht. En als we daarin gaan wandelen, als we daarvoor gaan bidden. Dan zul je versteld staan wat je ook kunt doen. Ook op het gebied van evangelisatie. Nou, ik hoop jullie een stukje inspiratie gegeven te hebben voor evangelisatie. Ik hoop dat jullie ook mee aan de slag gaan, want de wereld is vol ongelovigen. En mensen leven in de wereld, zijn met allerlei dingen bezig, behalve met God. Dus er is heel veel werk te doen. Laten we ons daar naar uitstrekken en daarmee bezig zijn. We hebben achter een tafel, er is ook een mogelijkheid om ons te steunen met het werk van de stichting. Er liggen allemaal traktaten, ook boeken. Er ligt ook een boek van John en Judy Pex. We waren verleden jaar in Israël. Wie heeft er wel eens van John en Judy Pex gehoord? Die wonen in Eilat en hij is een Nederlander. Ik denk dat hij zo'n 44 jaar geleden is in Israël terechtgekomen. En hij is daar tot geloof gekomen en het evangelie gaan preken. Hij heeft enorm veel vrucht. Er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen door hem en zijn team. En de geschiedenis die staat in een boek. Ik heb het daar liggen als jullie belangstelling hebben. Een boek van 10 euro. Maar heel boeiend hoe hij gebruikt wordt door God in Israël. Goed, ik wil ermee eindigen. Ik wil afsluiten met gebed. Heere God, dank u voor deze dag. Dank u voor het voedsel. Het geestelijke voedsel. Wilt u ons hierin zegenen dat we ons meer gaan uitstrekken naar het verlorene. Dat we vrijmoedig zullen zijn, dat we u zullen zoeken. Dat we iedere dag zullen zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wilt u mensen op mijn pad sturen om hun het evangelie te verkondigen? Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.